Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag ga ik weer een vraag beantwoorden die ik van de week kreeg. En dit keer over oestrogeentekort. Er wordt heel veel gezegd en gesproken over oestrogeendominantie. Het is ook absoluut een klacht die vaker voorkomt dan oestrogeentekort. Maar toch zie ik ook wel regelmatig een vraag voorbij komen over oestrogeentekort. Of in ieder geval vrouwen die klachten hebben die samenhangen met een oestrogeentekort. En dan is natuurlijk de vraag, hey, wat doe je eraan en hoe ontstaat dat? Zodat je daar ook je plan op kan trekken. Oestrogeen is natuurlijk een belangrijk hormoon in je hele menstruatiecyclus. Zeker als je ook zwanger wil worden, maar ook voor je algehele gezondheid. Dus oestrogeen heeft eigenlijk verschillende functies. Het is een groeihormoon, dus het zorgt sowieso voor groei en ontwikkeling. Dat zie je al bij jonge meiden die beginnen te menstrueren. Dus dat is het moment waarop voor het eerst eigenlijk echt oestrogeen geproduceerd wordt. Daar zie je dat borsten ontwikkelen, dat er meer vrouwelijke vormen ontstaan. En dat is zeg maar de groeifunctie van oestrogeen. Maar het reguleert ook je energie en je humeur. Het is belangrijk voor je bot- en huidgezondheid. En het heeft natuurlijk een hele sterke regulerende functie in je cyclus. Onder andere voor het opbouwen van het endometrium, of de baarmoederwandbekleding, de ontwikkeling van je eicellen, het tot stand brengen van ovulatie. Dus het is absoluut een belangrijk hormoon. En zowel teveel als het tekort kunnen dus je vruchtbaarheid beïnvloeden. Nou, heb je een kinderwens, dan kan een tekort aan oestrogeen dus heel problematisch zijn en je kansen op een gezonde zwangerschap verkleinen. Vaak zie ik vooral problemen rondom de innesteling of het in stand houden van de zwangerschap. En in deze aflevering ga ik dieper in op het ontstaan van een oestrogeentekort, waar je het aan herkent, wat de link is met je cyclus en vruchtbaarheid en dus ook stappen die je kunt zetten om je oestrogeenproductie weer te herstellen. Nou, allereerst maar eens even de risico's van een oestrogeentekort. Dit ontstaat bijvoorbeeld ook als je de anticonceptiepil gebruikt. Dus op het moment dat jij synthetische hormonen gebruikt, die in de anticonceptiepil onder andere voorkomen, dan produceert je lichaam dus niet je lichaams-eigen hormonen. En die synthetische hormonen hebben absoluut niet hetzelfde effect op bijvoorbeeld botgezondheid en humeur als die synthetische hormonen. Dus dat is wel echt even belangrijk om te weten. Een ander risico is dus een verlies van botdichtheid en een verhoogd risico op osteoporose en botbreuken. Dat zie je dus vaak voorkomen bij vrouwen in de overgang, waar zij gewoon vanuit de natuurlijke levenscyclus eigenlijk geen of veel minder oestrogeen produceren. En dan zie je dat dus een kans op osteoporose ontstaat. Maar op het moment dat je dus al op jongere leeftijd te weinig oestrogeen produceert, dan kan dat zelfs op jongere leeftijd dus voor botdichtheidsproblemen leiden. Je kan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten krijgen, omdat oestrogeen een beschermend effect heeft op ook je hart en het hele cardiovasculaire systeem. Een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang. En dat heeft heel erg te maken met het feit dat je brein ook allerlei oestrogeenreceptoren heeft. En dat maakt ook dat vaak als er een oestrogeenprobleem is, dat je vaak dus ook concentratieproblemen hebt. Dat je een beetje een soort van wattenhoofd hebt of heel traag bent in je denken. Dat zijn allerlei problemen die kunnen ontstaan op het moment dat er een oestrogeendisbalans is. Verminderde vruchtbaarheid en met name dus het zwanger worden en vooral ook het zwanger blijven, is een veel voorkomend probleem. Dat is waar we natuurlijk vooral de aandacht aan gaan besteden vandaag. Oestrogeen heeft dus een essentiële rol in je vruchtbaarheid, vooral ook omdat het een regulerend effect heeft op je cyclus, je ovulatie en ook de gezondheid van je baarmoeder en eierstokken. En zo speelt oestrogeen een rol bij het stimuleren van je ovulatie. Ongeveer vanaf dag 3 van je cyclus begint oestrogeen weer geleidelijk aan te stijgen. En dat zorgt onder andere voor de ontwikkeling van je eicellen, de opbouw van je baarmoederwand. En een gezond endometrium, dus de bekleding eigenlijk van je baarmoederwand, is cruciaal voor de innesteling van een bevruchte eicel en het ondersteunen van de groei van de foetus tijdens je zwangerschap. Dus die baarmoederwand die moet een bepaalde dikte hebben. Nou is oestrogeen niet de enige bepalende factor daarin. Progesteron zorgt eigenlijk voor de uitrijping en het in stand houden van die baarmoederwand. Maar oestrogeen is dus het groeihormoon en dat zorgt eigenlijk voor de opbouw ervan. Vlak voor je ovulatie is er dan een piek in oestrogeen. En samen met een piek in luteïniserend hormoon en testosteron zorgt dat dan uiteindelijk voor de ovulatie. Onder invloed van oestrogeen produceert je baarmoederhals ook het vruchtbare baarmoederslijm. Dat ontstaat eigenlijk in de paar dagen voorafgaand aan je ovulatie. En dat is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het overleven en het transporteren van het sperma. Dus dat vruchtbare slijm dat zorgt ervoor dat dat sperma kan overleven. Er zit ook een enzym in wat uiteindelijk weer nodig is voor de daadwerkelijke bevruchting. Dus dat sperma moet eigenlijk door dat baarmoederslijm heen om uiteindelijk ook die bevruchting te kunnen laten plaatsvinden. Maar dat slijm zorgt er ook voor dat het sperma dus makkelijker richting de baarmoederhals naar de eileiders kan komen. Dus op het moment dat je weinig oestrogeen produceert, heb je ook veel minder van dat vruchtbare slijm. En dat vergroot dus of verkleint eigenlijk dus de kans op bevruchting en de overlevingskansen van het sperma. Dus het is belangrijk dat je een aantal dagen voorafgaand aan je ovulatie van dat vruchtbare slijm produceert. Zo zie je dus dat een oestrogeen tekort kan leiden tot onregelmatige menstruatiecycli. Met name als er dus zo weinig oestrogeen is dat er ook geen eens een eisprong plaatsvindt. Het kan zijn dat dat endometrium, dus die baarmoederwandbekleding, onderontwikkeld is. Of er is dus een verminderde productie van dat noodzakelijke vruchtbare slijm. Nou, waar herken je het aan? Dit zijn natuurlijk een aantal elementen waar je het aan herkent. Maar een oestrogeentekort kan soms wel lastig zijn, omdat de symptomen die kunnen variëren, je klachten kunnen variëren. En het kan ook ontstaan doordat er andere hormonale problemen zijn. Maar veel voorkomende symptomen van een oestrogeentekort zijn onder andere een onregelmatige menstruatiecyclus, opvliegers of nachtzweten. Dat zie je vaak bij vrouwen in de overgang. Maar het kan dus ook voorkomen als je op jongere leeftijd tekort aan oestrogeen hebt. Stemmingswisselingen, vermoeidheid, droge huid en slijmvliezen. Oestrogeen speelt ook een rol in zeg maar dus het onderhouden van die slijmvliezen. Het smeren eigenlijk van je gewrichten, dus gewrichtspijn zou er ook onder kunnen vallen. Verminderd libido, gewichtstoename, botontkalking, dus de osteoporose, dus de zwakke botten eigenlijk. Vaak merk je dat helemaal niet op jonge leeftijd. Dus dat ontdek je eigenlijk alleen maar als je daar een scan van maakt. En dus ook verminderde vruchtbaarheid. Wat dus ook kan gebeuren is dat je meer cognitieve problemen ervaart. Problemen met concentreren, dingen onthouden of gewoon überhaupt de werking van je brein. Nou, hoe ontstaat het dan, zo'n oestrogeentekort? Allereerst is leeftijd over het algemeen een van de meest voorkomende oorzaken van het verminderen van oestrogeen. Dus naarmate we ouder worden, neemt die oestrogeenproductie eigenlijk van nature af. En dat is met name op het geval als we in de overgang komen. En dus als over het algemeen pas na je 45ste tot 50ste, de meeste vrouwen gemiddeld genomen komen met 51 in de menopauze. Maar toch zijn er ook steeds meer vrouwen die dus op jongere leeftijd met vergelijkbare menopausale klachten eigenlijk rondlopen. En vaak is dan een van de volgende oorzaken daarbij het probleem. Stress. Chronische stress zie ik steeds meer voorkomen. En dat kan natuurlijk de balans van je hormonen, gewoon überhaupt je hormoonbalans verstoren. Maar dus ook dat oestrogeen. Nou, ik heb het vaker over de invloed van stress en je hormonen. Maar in het kort komt het erop neer dat stress activeert dus eigenlijk je vecht- en vluchtreactie. De hypothalamus, hypofyse, bijnieras. En dat systeem reguleert je stressrespons in je lijf. Dus wanneer jouw lichaam chronische stress ervaart, en dat kan ook best zijn dat jij dat zelf niet zo ervaart, maar je lichaam wel, dan kan dus die HPA-as, die stressas, die kan geactiveerd worden en leiden tot verstoringen in de regulatie van je hormonen, waaronder dus oestrogeen. Die hoge cortisolspiegels die er dan zijn, dus op het moment dat er stress is, wordt er cortisol aangemaakt, kunnen ook direct de productie van oestrogeen remmen door verstoring van eigenlijk de oestrogeenproductie in je eierstokken. Nou, die chronische overleefstand, dus vooral als jij moeite hebt om te ontspannen, kan leiden tot dus onregelmatige menstruatiecyclus, een anovulatie, oftewel geen eisprong. Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van die eisprong die dan achter, of die eicellen die dan achterblijft. En daardoor dus ook een verminderde productie van oestrogeen en ook progesteron. Over het algemeen is progesteron vaak het hormoon dat vooral last heeft van die stressreactie. Maar oestrogeen kan daar dus ook onder lijden. Gewichtsverlies, met name als je plots behoorlijk gewicht verliest, kan die oestrogeenproductie verminderen. Vetweefsel is namelijk een belangrijke bron van de productie van oestrogeen. En dit kan ontstaan als je bijvoorbeeld ziek bent geweest, hè, dus dat je daardoor flink wat gewicht verliest. Maar ik zie het steeds vaker ook doordat we heel veel diëten, intermittent vasten, stelselmatig te weinig eten. En dat zijn allemaal problemen die kunnen leiden tot verminderde oestrogeenproductie. Ik zie het heel vaak vrouwen die gewoon echt, ondanks dat ze wel regelmatig eten, eigenlijk gewoon overal gezien te weinig eten. En daardoor dus ook problemen kunnen krijgen in die oestrogeenproductie. Vooral de combinatie van veel en intensief sporten en weinig eten. Wat je dus vaak in de fitnesswereld wel ziet. Of op het moment dat er misschien wat overgewicht is. En sommige jonge meiden kunnen daar ook wel een beetje in doorslaan. Hè? Maar vooral die combinatie is een veel voorkomende oorzaak van verminderde oestrogeenproductie. Het is stressvol. Er zijn onvoldoende voedingsmiddelen om oestrogeen ook zeg maar uit te kunnen maken. En die twee samen is eigenlijk gewoon het recept voor verminderde oestrogeenproductie. Dan is het ook de kwaliteit van voeding. Hè? Dus om je hormonen te kunnen produceren en te reguleren heb je bepaalde voedingsstoffen nodig. Zoals voldoende eiwitten, gezonde vetten. Maar ook B-vitamines, vitamine D en magnesium zijn onmisbaar. Hè? Zo zijn er natuurlijk wel meerdere voedingsstoffen. En uiteindelijk wil je dus gewoon een gevarieerd voedingspatroon hebben met voornamelijk onbewerkte voeding. Een goed aandeel dierlijke eiwitten en gezonde vetzuren zoals omega-3. Die zijn dan belangrijk ook voor die oestrogeenproductie en eigenlijk gewoon voor je algehele hormoonproductie. Nou, ik had het net al over hormonale anticonceptiemiddelen, zoals de pil. Die kunnen dus ook in sommige gevallen leiden tot verminderde oestrogeenproductie of in ieder geval een verstoring van je hormonale balans. Dat kan zowel tijdens het gebruik zijn, hè, omdat het synthetische hormonen zijn die eigenlijk de plek innemen van je lichaams-eigen hormonen, waardoor je lichaam die niet meer aanmaakt. Maar dat kan ook zijn als je eenmaal bent gestopt. Dit kan onder andere doordat het feedbackmechanisme verstoord raakt. Hè. Dus er zit een soort van communicatielijn tussen je brein en je eierstokken en je baarmoeder. Hè. En op het moment dat je langdurig de pil hebt gebruikt, ja, kan die communicatielijn wat verstoord raken. Kan ook zijn doordat je darmflora verstoord is door het gebruik van de pil. De pil kan de verandering of kan de samenstelling van je darmbacteriën beïnvloeden. En dat heeft op zijn beurt ook weer invloed op de metabolisering en met name ook de eliminatie van oestrogeen uit je lichaam. Dus daar kan meer oestrogeen worden afgebroken door bepaalde bacteriën. En ook een belasting op je lever. De hormonale anticonceptiemiddelen die worden net als alle andere medicijnen, die moeten langs je lever en je lever moet dat zeg maar ontgiften en onschadelijk maken. Langdurig gebruik en met name als er dus ook vanuit andere hoeken eigenlijk een beetje een overbelasting op die lever plaatsvindt, waar veel vrouwen overigens last van hebben. We worden ook echt gebombardeerd met allerlei chemicaliën die lever belasten. Denk aan de pesticiden in onze voeding, cosmetica producten, plastics, huishoudelijke middelen, kleding, al die dingen, medicijnen. Hè? Het vraagt gewoon veel van die lever. En dat kan dus die leverfunctie beïnvloeden, waardoor er ook een probleem ontstaat met die oestrogeen detoxificatie. En dat kunnen ze uiteindelijk ook tot een verstoorde oestrogeenproductie leiden. Gelukkig zijn er natuurlijk wel veel dingen die je kan doen om je oestrogeenproductie te herstellen en ook je klachten van die oestrogeen, van dat oestrogeentekort te verlichten. Allereerst dus voeding. Ik zei het al, hè, zorg dat je gevarieerd eet, maar zorg vooral ook dat je voldoende eet. Hè. Dus te weinig eten, stelselmatig te weinig eten. En of dat nou is omdat je gewoon te weinig calorieën binnenkrijgt, of omdat je dieet, of omdat je intermittent fasting doet of zoiets. Het kan allemaal ervoor zorgen dat je lichaam eigenlijk gewoon te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. En met name die voldoende eiwitten, gezonde vetten zijn erg belangrijk voor die hormoonproductie. Dus ik zeg ook altijd, probeer in ieder geval te gaan voor voeding in plaats van vulling. Dus voor zoveel mogelijk onbewerkte voeding. Met een goed aandeel dierlijke eiwitten en gezonde vetten. En dan kom je al een heel eind. Zorg ook voor een gezond vetpercentage. Vaak hebben we het over een te hoog vetpercentage wat ongunstig is. En vaak zie je dan dat er eerder oestrogeendominantie ontstaat. Maar een laag of een te laag vetpercentage kan juist weer tot het tegenovergestelde leiden. En dus tot een verminderde productie van oestrogeen. Dus een gezond vetpercentage is belangrijk voor die oestrogeenhuishouding. Idealiter ligt dat tussen de 20% en 25%. Maar dat kan van vrouw tot vrouw ook wel een beetje verschillen. Maar als je echt ver onder die 20 gaat zitten of onder die 20 gaat zitten, dan is het vaak gewoon te weinig vetpercentage om die hormoonproductie ook goed te laten verlopen. Ja, dus te veel is niet gunstig, maar te weinig ook zeker niet. Lichaamsbeweging, ik zei al net, te veel in intensief sporten, met name in combinatie met te weinig eten, is desastreus voor je oestrogeenproductie. Dus ook vooral veel bewegen, vaak bewegen, intensief bewegen, met name duurtrainingen, marathons en dat soort dingen, dat kan die oestrogeenproductie remmen. Het kan zijn dat dit ook gebeurt als jij 5 keer in de week naar de sportschool gaat. Het ligt er ook een beetje aan hoeveel stress jouw lichaam vanuit andere vlakken eigenlijk ervaart. Maar ook niks doen is niet gunstig. Hè? Dus ook daar weer zit een goede balans van regelmatige lichaamsbeweging. Niet te intensief, een beetje afhankelijk van andere factoren in je leven. Dus het kan van persoon tot persoon verschillen. Maar over het algemeen is gewoon regelmatige, matige lichaamsbeweging heel gunstig voor je hormoonhuishouding en je oestrogeenproductie in het bijzonder. Nou, stressmanagement. Stress, dat komt ook van te weinig eten, te veel sporten. Stress maar kan ook van pesticiden en chemicaliën komen. Stress kan komen doordat je lever overbelast is. Stress kan komen doordat je darmgezondheid niet op orde is. Stress kan uit heel veel verschillende hoeken komen. Maar stress heeft niet alleen een negatieve impact op je progesteronproductie, maar kan dus ook een negatieve impact hebben op je oestrogeenproductie. Nou, je kan allerlei actieve vormen van stressmanagement doen. Maar in eerste instantie zou ik zeggen, zorg dat je genoeg eet. Zorg dat je beweging op orde is. Zorg dat je je toxische belasting verlaagt. En ga dan ook eens kijken van, zijn er nog bijvoorbeeld bepaalde technieken zoals ademhaling. Of misschien wat ontspanningsdingen. Leuke dingen doen in je leven. Dat kan allemaal helpen om die stressreactie wat te verlagen. Nou, je kan natuurlijk ook eventueel wat supplementen inzetten. Ik denk dat heeft pas zin op het moment dat je ook in die basis, dus je voeding, beweging, stress, als je dat een beetje op orde hebt, dan kunnen supplementen zeker zinvol zijn. Als je kijkt naar oestrogeen, dan zijn het dus goede vetzuren, dus omega-3 vetzuren bijvoorbeeld, een goede visolie zou kunnen helpen. Vitamine D zou kunnen helpen. Het inzetten van fyto-oestrogenen, dat zijn eigenlijk plantaardige oestrogeenachtige stoffen. Die hebben een mildere werking dan onze lichaams-eigen oestrogenen. Maar die kunnen wel helpen om die oestrogeenlevels wat te balanceren. Fyto-oestrogenen vind je met name in bijvoorbeeld lijnzaad en andere pitten en zaden. Ook soja. Nou, zijn dat niet per se de meest... voedingsmiddelen waar ik zeg maar heel positief over ben. En dat heeft vooral te maken met het feit dat pitten en zaden bijvoorbeeld heel moeilijk verteerbaar zijn voor heel veel mensen. En soja is vaak genetisch gemodificeerd, zit vol met pesticiden. Dan zit je vaak in de gefermenteerde soja. Dat zou op zich ook wel kunnen. Een gewoon gebalanceerd voedingspatroon is vaak al wel voldoende. Nou, en in hele ernstige gevallen, maar dat is echt wel meer symptoombestrijding en misschien zeker tijdelijk even noodzakelijk, is hormonale therapie. Dus gewoon hormoontherapie, waarbij je dus of synthetische of bio-intetieke oestrogeencreme bijvoorbeeld krijgt. Dit is vaak op aangeven van een gynaecoloog. Het is wel symptoombestrijding. Dus er is een reden waarom jouw lichaam te weinig oestrogeen aanmaakt. Dat kan zijn dat je dat even tijdelijk opvangt en ondersteunt door hormoontherapie. Maar ik zou je wel willen aanraden om met zeg maar, de oorzaak van dat oestrogeentekort aan de slag te willen gaan. Zeker als je jong bent. Dus als je nog niet in die pre-overgangsfase of overgangsfase zit. En ik denk dat de meesten die deze podcast luisteren, dat die zeg maar, nog gewoon in hun vruchtbare jaren zitten. Dus zit je in je vruchtbare jaren. Herken je de tekenen van een oestrogeentekort? En dan is het belangrijk om met die basiszaken aan de slag te gaan. En hormoontherapie zou eventueel tijdelijk kunnen ondersteunen om het probleem niet nog groter te maken. Maar uiteindelijk moet het in de basis, moet jouw lichaam dus gewoon zelf in staat zijn om voldoende oestrogeen aan te maken. Nou, een oestrogeentekort kan dus een behoorlijke uitdaging zijn als je een kinderwens hebt. Maar er zijn dus verschillende stappen die je kunt zetten om die oestrogeenproductie te herstellen en je vruchtbaarheid daarmee te verbeteren. Denk aan voeding, stress verminderen, beweging en eventueel inzetten, slim inzetten van supplementen. Die kunnen allemaal helpen om die hormonale balans en met name je oestrogeenproductie te beïnvloeden. Nou, weet je niet waar je moet beginnen of kun je er wel wat hulp bij gebruiken? Of wil je diepgaander inzicht in hoe je lijf eigenlijk werkt en wat het nodig heeft, in bredere zin, weet dan dat ik je hierbij kan helpen. Die zoektocht naar wat voor jou werkt en wat voor jou nodig is om je vruchtbaarheid te verbeteren, kan best wel overweldigend of ingewikkeld zijn. Ik heb veel vrouwen die zeggen, ik lees zoveel, ik heb al het een en ander geprobeerd, maar ik weet eigenlijk niet wat ik nu nog moet doen. Is het misschien zinvol om gewoon eens wat extra hulp in te schakelen. Ik doe dat bijvoorbeeld in mijn natuurlijk zwanger traject. En hiermee krijg je in korte tijd, het is echt een aantal weken, enorm veel inzicht in je genen, mogelijke hormonale issues, bepaalde voedingsstoffentekorten, ook welke supplementen het meest voor jou geschikt zijn en in welke hoeveelheid ook. En wat je dus eigenlijk allemaal kan doen om je lijf zo goed mogelijk te ondersteunen voor nu, tijdens je zwangerschap, maar dus ook na je zwangerschap. Hè. Dus dat is iets wat je echt ook in de rest van je leven eigenlijk kan inzetten. Als je hier interesse in hebt, dan leg ik je graag wat meer uit over hoe het werkt en wat het inhoudt. Dus stuur me dan even een berichtje en dan neem ik contact met je op. Waarschijnlijk plannen we dan even een vrijblijvende telefonische afspraak in. Dan kan jij je vraag stellen, kan ik uitleggen wat het inhoudt en dan kan je altijd daarna nog bepalen of het inderdaad is wat je zoekt. Is het een stap te ver, maar wil je wel wat meer weten over hoe ik werk, wat de invloed van je genen bijvoorbeeld is en wat je verder kan doen om je vruchtbaarheid te verbeteren, dan is mijn masterclass een goed startpunt voor je. Ook hier ga ik dieper in dus op dit soort elementen. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering, maar je mag me natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen via Instagram bijvoorbeeld. Dan stuur ik je alle informatie direct via de DM toe. Sowieso leuk om daar met je te connecten, dus zoek me ook vooral even op. En heb je zelf een vraag die je beantwoord wil hebben, dan mag je die natuurlijk ook naar me opsturen. En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. Nou, denk je dat dit een zinvolle aflevering is voor misschien een vriendin, een collega, een zus? Stuur hem dan ook vooral door, wellicht dat het hun weer een stapje verder kan helpen. Ik zou zeggen, ik kijk uit naar jouw reactie. Hoop snel van je te horen en hoop ook dat je de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!